Welkom allemaal bij Politicia, de award-winning podcast over de politiek, waarin ik uit de kast kom als politieknoep, zodat jullie het niet hoeven te doen. Graag gedaan. In deze vierde corona-special gaan we het hebben over het Caribische deel van ons koninkrijk. Mijn naam is Ticia, podcastmaker, actrice en in mei ook podcastjuf. Want ik ga een online podcastworkshop, How to Host, geven voor het podcastnetwerk. Dan kan je leren hoe je een aflevering voorbereidt en hoe je dan relaxed blijft tijdens het opnemen. Hoe je gasten hosselt of als je geen gasten wilt, hoe je zelf entertaining genoeg kunt zijn om een hele aflevering vol te praten. Al dat soort skills. Nou, dus wil je opgeven, ga dan naar het podcastnetwerk website. Ik denk www.podcastnetwerk.nl en klik daarop Podcast Academie en geef je op.
Ja, en ik ben Daniel en ik ben producer en editor. En ik ga in april...
En co-host ook.
En ik ga in april, dat begint komende zaterdag al, lesgeven in, zoals Tietje altijd zegt, superieure audiokwaliteit. Ik ga je leren over opnemen, editen en afmixen en de hele shablam eromheen. En opgeven daarvoor kan ook via het podcastnetwerk.
We hebben al eerder een aflevering gemaakt over de eilanden. Aflevering 10 om precies te zijn. Dus als je meer wilt weten over de verhoudingen tussen Nederland, het Nederlands Koninkrijk en het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden, dan raad ik je zeer zeker aan die aflevering te luisteren. We zullen nu wel even een kleine samenvatting geven hoe dat ook weer zit voordat we deze aflevering ingaan. Naast Nederland kent het Koninkrijk der Nederlanden nog 3 landen. Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Daarnaast zijn er ook nog 3 openbare lichamen, oftewel bijzondere gemeenten. Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Ja, hoe is dit allemaal zo gekomen? Ik zal het heel kort proberen uit te leggen. Vroeger had Nederland koloniën. En na de Tweede Wereldoorlog moesten alle landen die nog koloniën in hun bezit hadden een VN-verdrag ondertekenen, waarin stond dat landen moesten streven naar de onafhankelijkheid van deze koloniën. Nou, Nederland die kwam daar onderuit door het Koninkrijkstatuut in 1954. Hierin waren aparte afspraken gemaakt die de koloniën een andere status gaven en daarin vastgesteld wat de onderlinge verhoudingen waren tussen de eilanden en Nederland. En dit zorgde destijds voor de Nederlandse Antillen. Luister aflevering 10, want door de vastgelegde verhoudingen bleef Nederland veel controle en macht hebben binnen de eilanden. Nou ja, later kreeg Aruba een aparte status als een land binnen het koninkrijk en verder waren er een hoop frustraties bij de andere eilanden dat de meeste beslissingen werden genomen door Curaçao en er eigenlijk vrij weinig inspraak was. Nou ja, toen kwam 2010 en toen zijn de eilanden verder gegaan als 3 landen, Aruba, Curaçao en Sint Maarten en 3 bijzondere gemeenten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Duidelijk. Vind ik.
Denk ik?
Ja.
En nou,
je hoort er al, in de aflevering hebben we het er met onze gast Natasha Gibbs over, dat de term bijzondere gemeenten een beetje gek is. Omdat bijzonder in dit geval inhoudt dat we als Nederland elk moment een beetje kunnen beslissen hoe wij met die afspraken omgaan die eerder zijn gemaakt. Dat is dus anders dan met andere gemeenten in Nederland. Dus bijzonder is een gezellig woord, terwijl je eerder het gemeente in ontwikkeling zou kunnen noemen of zoiets. Terug naar het onderwerp.
Ja, want we zitten nu met het hele koninkrijk in een crisis. Maar we horen alleen maar over hoeveel geld we wel of niet geven aan Italië. Terwijl er op de eilanden van het koninkrijk ook crisis is. Waarom horen we daar zo weinig over? Naast af en toe berichtgeving dat de eilanden niet worden vergeten.
Hoe het op de eilanden gaat en wat daar politiek gezien voor acties worden ondernomen, gaan we bespreken met onze gast Natasha Gibbs. Je hoorde er net al even giechelen. Natasha is journalist en radiomaker, voorheen correspondent op de Antillen. Ze woonde lang op Curaçao, of in ieder geval een tijd. Momenteel werkt ze als coördinator voor het Caribisch netwerk van de NTR. En ze was dus al eerder te gast in onze podcast in aflevering 10, waar ze ons alles uitlegde over de Caribische politiek. Natasha!
Mag je iets aan toevoegen?
Ja.
Ja. Natasha vindt het heel leuk om te horen dat ze fantastisch is. Dat zei ze in de vorige aflevering ook. Natasha, je bent fantastisch.
Natasha, hallo. Hoe gaat het met fantastisch zijn? En wat ben je allemaal aan het doen in deze intelligente lockdown?
Titia en Daniel, jeetje, wat een introductie.
Ja, we doen het best.
Nee, ik zit hier in mijn bed eigenlijk, met mijn laptop op schoot en alles erbij. En ik vind het echt super tof dat we hier even over kunnen praten. Want inderdaad, zoals jullie zeggen, er is wel dan oppervlakkig aandacht voor de eilanden. Maar echt even erin duiken en hoe het allemaal zit en wat de rechten en plichten zijn in het Nederlands Koninkrijk. Dat horen we veel te weinig. Dus met mij gaat het heel goed op dit moment.
En nice. Zit je zeg maar elke dag op je bed te werken of heb je ook een bureau? Dat klinkt niet goed voor je rug.
Nee, ik heb gewoon een bureau. Hé, hey, het is Pasen. Ik moet ook een beetje relaxen.
Je hebt helemaal gelijk. No judgment.
Ja, nee, ik zit normaal achter een bureau. En ja, het is drukker dan ooit eigenlijk. Vooral bij Caribisch Netwerk, waar ik dan voor werk. Ja, want we hebben gewoon echt heel veel dingen die nu gaande zijn op de eilanden. Net zoals in Nederland. Maar dit heeft echt een hele grote impact. En met het uur verandert er van alles op die eilanden.
Ja, want...
Daar ben ik dus echt heel benieuwd naar. Want je krijgt er zo weinig van mee. Ik ben zo benieuwd naar wat er nu allemaal gaande is daar. Maar goed, komen we zo meteen op.
Nou, dat komen we nu op, denk ik.
Oké, daar komen we nu op.
Ja, want we vragen ons eigenlijk heel erg af hoe de situatie daar is op de verschillende eilanden. Is er ook een lockdown, een intelligente lockdown, een volwassen lockdown, een kinderachtige lockdown? Is het per eiland verschillend wat de aanpak is? Of is het overal hetzelfde?
Nou, er is echt wel sprake van inderdaad een zware lockdown op sommige eilanden. Dus laten we gewoon even bij het algemeen beginnen. Voor al die eilanden geldt op dit moment dus dat het luchtruim gesloten is. Dus je kunt er niet meer voor vakantie heen. Best heftig, want die eilanden zijn helemaal afhankelijk.
De toeristen weggestuurd ook?
De toeristen zijn niet weggestuurd, maar ik kan me zo voorstellen, als jij daar op vakantie bent en je hoort het luchtruim gaat binnenkort sluiten, dat je wel terug naar huis wil. En er waren ook heel veel Curaçaoënaars of Sint Maartenaar of Arubanen, eilandbewoners die zoiets hadden van, ik ga toch naar Nederland, want daar voel ik me veiliger bij mijn gezin of mijn familie daar. Dus er zijn wel veel mensen teruggegaan naar Europees Nederland. En er zijn ook natuurlijk heel veel toeristen op de laatste vluchten terug naar huis gegaan. Hm. Ja.
Ja, je wilde net al zeggen dat ze afhankelijk zijn van toerisme eigenlijk, de eilanden.
Ja, 80% van de eilanden is gewoon afhankelijk van toerisme. Dat is hun grootste inkomstenbron. Dus deze hele crisis kost de eilanden miljoenen aan inkomsten. En daar gaan we het straks ook wel over hebben. Maar inderdaad, dit is echt een enorm zware crisis voor de eilanden op financieel gebied. Maar ook al omdat ze heel erg kwetsbaar waren voor de coronacrisis. Dus enorme ongelijkheid, armoede. En dat komt nu zo ontzettend heftig naar boven drijven. Dat er zelfs voedselpakketten moeten worden uitgedeeld op de eilanden. Dat er echt ernstige zorgen zijn in verschillende wijken op de eilanden.
Ja, en is dat ook zo dat is er ook nog verschil tussen wat er bijvoorbeeld op een Aruba gebeurt en wat er op een Curaçao gebeurt?
Ja, zeker. Goed dat je daar inderdaad naar vraagt. Want het luchtruim dus, daar begon ik, dat is dus helemaal gesloten. Je kunt dus niet meer op vakantie naar die eilanden. Maar Curaçao, daar geldt dus een lockdown. Op Aruba ook en op Sint Maarten ook. Op die drie eilanden mag je dus niet meer zomaar de straat op zonder toestemming of een briefje. Op Curaçao hebben ze een heel bijzonder systeem waar ze werken met kentekenplaten. Dus dan ben je aan de beurt. Als jouw kentekenletter voorbij komt op die dag, dan mag jij de straat op met je auto. Oh. Dat is best creatief, vond ik zelf.
Wow.
Dus op die manier gaan die eilanden ermee om. Op Sint Maarten is er sinds kort, heeft de premier afgekondigd dat er geen alcohol meer verkocht mag worden. En dat heeft weer te maken met dat ze zien dat het heel veel huiselijk geweld is en alcohol daar ook een enorme rol in speelt. Dus de premier daar heeft gezegd van, nou ja jongens, ga maar even een andere hobby zoeken als het gaat om alcohol. Maar dat gaan we voorlopig niet meer verkopen op die eilanden. En dan Saba, Sint Eustatius en Bonaire, die waren tot voor kort, hadden die nog geen last van het coronavirus. Maar op Sint Eustatius zijn er dus twee besmettingen nu. Daar geldt niet een totale lockdown, maar daar zijn ze wel...
Toevallig ook de drie bijzondere gemeenten, yes, toch? Toevallig die drie dan geen gevallen nog hadden.
Ja, maar dat is ook wel verklaarbaar hoor. In zekere zin dat er minder toerisme naartoe gaat. Ja. Alhoewel Bonaire natuurlijk nog wel. Dus dat is wel heel erg interessant. En daar kan ik je straks ook nog wel iets meer over vertellen over wat betreft Bonaire. Maar Bonaire heeft tot nu toe is het enige eiland dat geen besmettingen heeft. Saba heeft sinds dit weekend 1 besmetting. Dus dat daar is ook alles op lockdown nu op Saba. Dus daar zijn ze ontzettend streng. Dus ja, ieder eiland gaat er iets anders mee om. Maar ieder eiland is ook weer heel erg bezig met te kijken naar wat kunnen we met onze gemeenschap doen. Want Saba heeft natuurlijk een veel kleinere populatie dan bijvoorbeeld Bonaire of Curaçao.
Ja, want ja. Saba had hoeveel inwoners ook alweer? Ongeveer?
Rond de 900 inwoners, ja. Zeg ik dat goed.
Ja, ja. Ja, dus als er daar een paar besmettingen komen, is dat qua percentage echt heel erg hoog binnen de bevolking.
Ja, moet ik wel even correctie invoeren. Want ik zei 800, maar ik moet dat verdubbelen. Dat is 1915 mensen. Maar nog steeds, dan is dat echt wel een impact op een eiland. Dus dat betekent dat ze wel snel maatregelen moeten nemen. Aan de andere kant, omdat het zo'n kleine populatie is, kun je ook makkelijker overzicht creëren. Kun je makkelijker ervoor zorgen dat isolatie wordt nageleefd. Dus het is wel een uitdaging voor Saba wat dat betreft.
Ja, precies. En is het dan, oké, dus de eilanden hebben allemaal hun eigen aanpak, maar wordt er ook samengewerkt?
Ja, er wordt heel erg veel samengewerkt. En dat is wel heel erg mooi om te zien dat juist in deze periode de eilanden heel veel aan elkaar hebben. Zo heb je bijvoorbeeld, omdat Bonaire geen besmettingen heeft, hebben ze een air-ambulance bijvoorbeeld klaarstaan. Dat is een ambulance zoals we hier in Nederland kennen, maar dan via een helikopter.
Wow.
Dat is best mooi, want dan worden patiënten dus tussen de eilanden vervoerd. Bonaire heeft een heel goed ziekenhuis. Oh. Dus daar wordt gewoon gebruik van gemaakt.
Want eigenlijk zou je bijna zeggen, als Bonaire geen besmettingen heeft, laat gewoon niemand nieuw op dat eiland komen. Als zij het goede ziekenhuis hebben, dan moet dat eigenlijk natuurlijk wel. Of dat moet dat natuurlijk wel. Dan is dat een beslissing om te maken, ja.
Dat zou kunnen inderdaad. Aan de andere kant heb je ook natuurlijk nog steeds patiënten die bijvoorbeeld geen corona hebben, maar iets anders acuut. Oh, ja. En die moeten natuurlijk ook nog naar het ziekenhuis kunnen. Dus daar staat Bonaire dan ook klaar voor. En nou is het ook zo dat als het gaat om bijvoorbeeld testen op coronavirus, dat die Caribische gemeentes ook heel erg samenwerken met laboratoria dan weer op Aruba en Curaçao en Sint Maarten. En ja, dat heeft weer te maken met het feit dat juist het RIVM wil dat er sneller gecontroleerd kan worden, sneller getest kan worden, omdat het zulke kleine gebieden zijn, is dat het beste om te doen, zodat je alles snel in kaart kunt brengen.
Want dan hebben we het nu over die bijzondere gemeenten. Wat is eigenlijk wat wij als Nederland, of ja, hoe zeg je dat als Nederland, als Koninkrijk der Nederlanden, wat zijn onze verhoudingen met de bijzondere gemeentes in dit soort crisissituaties? Wat zijn we verplicht om voor elkaar te doen?
Ja, dat is misschien wel goed, omdat wat jullie zelf al in het begin uitlegden is dat de verschillende eilanden, het zijn er dus 6, andere posities hebben in het Nederlands Koninkrijk. Maar als we kijken naar het Nederlands Koninkrijk als partnerschap op zichzelf staand, betekent dat alle landen, dus Nederland, waaronder dus die 3 eilanden, Saba, Sint-Eustatius en Bonaire vallen, en Curaçao, Sint Maarten en Aruba. Dat zijn allemaal partners die hebben afgesproken in dat koninkrijk om elkaar te helpen en bij te staan. Daar hangen nog veel meer andere afspraken aan vast. Maar dit is wel even een kernafspraak die zeker belangrijk is in tijden van nood, zoals nu. Wil je daar meer over weten? Of zeg je van, nou, ik zou meer willen weten over de verschillende statussen in het Koninkrijk?
Nou, ja, ik ben gewoon benieuwd, zeg maar, welke politici of ministers of crisisgroepen in Nederland gaan daarover. En wat wordt daar nu over besloten of zo? Hoe gaat dat nu?
Ah, zo, ja.
Hoe gaan die verhoudingen nu?
Ja, ik snap het. De Caribische gemeentes en die eilanden, die vallen dus allemaal onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En daar is minister Raymond Knops dus verantwoordelijk voor. En verder heb je dus de Rijksministerraad. En die Rijksministerraad die overlegt dan weer maandelijks en nu iets vaker over wat er binnen het Nederlands Koninkrijk dan moet gebeuren. En dan gaat het over algemene maatregelen, maar gaat het bijvoorbeeld ook over de leningen aan bijvoorbeeld Curaçao, Sint Maarten of Aruba. En die Rijksministerraad die bestaat dan weer uit Nederlandse ministers en de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat de gevolmachtigde ministers, dat zijn eigenlijk de vertegenwoordigers van die regeringen daar in Den Haag. En ja, dat geheel dat komt dan bij elkaar en daar gaan ze praten over, oké, hoe gaan we samenwerken? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we de testen kunnen afnemen in die eiland, op die eilanden? Nou, alles met betrekking tot zeker de coronacrisis nu wordt dan in zo'n bijeenkomst besproken.
En hoe gaat dat? Loopt dat soepel?
Weet je dat toevallig?
Ja, is er genoeg hulp?
Het zijn besloten bijeenkomsten, maar wat wel zo is, is dat daar vaak meningsverschillen zijn. Absoluut. Dat een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de leningen, dus het geld waarvan Curaçao, Sint Maarten en Aruba zeggen, ja, we hebben echt gewoon financiële hulp nodig, anders gaan we het gewoon niet redden. Aruba heeft al om een lening gevraagd, Curaçao vraagt ook om een gift. Dus daar wordt dan over vergaderd binnen de Rijksministerraad. En de Rijksministerraad kijkt dan ook naar een advies wat wordt gegeven door zogenaamd toezichthouders. En dat is het College Financieel Toezicht of het College Financieel Toezicht van Aruba. En dat zijn colleges die kijken op de portemonnee van de eilanden en Nederland binnen het Koninkrijk. En die geven daar advies over. En het laatste advies dat werd gegeven door deze colleges was, ja, je kunt de eilanden wel een lening geven, maar geen gift. Dus absoluut geen gift, niet een gift geven, maar wel een lening. Wat heel opvallend was, ja. Want voor deze noodsituatie zeiden eigenlijk deze colleges van, geef de eilanden absoluut geen lening, want dat kunnen ze niet aan. Ze zijn financieel in hele slechte staat. En je moet ze geen lening geven, want lenen kost geld.
En als je colleges zegt, waar heb je het dan ook alweer over?
Nou, dan moet je denken aan een commissie eigenlijk. Een toezicht, ja, het bestaat
colleges
uit.
Zijn mensen op het mensen op het eiland die toezicht houden? Of mensen in
Nederland? Nee, een college bestaat. Ja, precies. Een college bestaat uit mensen zowel uit Nederland als mensen van de eilanden. Dus je hebt er een vertegenwoordiger in van Sint Maarten, Curaçao, Aruba, en maar ook vanuit Nederland. En die leden die kijken op een objectieve manier naar de financiële zaken van deze eilanden en hoe ze ervoor staan. En die adviseren onafhankelijk, nadat ze samen daarover hebben gesproken, minister Knops eigenlijk en de Rijksministerraad in die zin. En op basis van dat advies, wat dus de Rijksministerraad mee kan nemen, worden er beslissingen genomen.
Ik kan me nog herinneren uit aflevering 10 dat je toen zei over die Rijksministerraad, over dat hoe Nederland en ook bijvoorbeeld een Aruba, Curaçao of Sint Maarten daarin vertegenwoordigd zijn, dat is ongelijk aan elkaar. Die hebben niet evenveel inspraak daarin.
Klopt, dat klopt. Ja, dat is dus het saillant detail altijd wat we noemen, is dat in de Rijksministerraad Nederland de grootste stem heeft uiteindelijk, omdat ze de grootste vertegenwoordiging heeft. Dus dat maakt het altijd heel erg interessant en ook wel bijzonder eigenlijk als je kijkt naar de manier waarop keuzes worden gemaakt en beslissingen worden genomen.
Ja, precies. Ja. Tietje, je had een vraag. Of niet?
Nou ja, je had het over de gift versus lening. Weet jij waarom die ministerraden nu bezig zijn met leningen aan te bieden in plaats van giften? Want waar we het net ook al heel veel snel kort over hadden, bijvoorbeeld als het over Italië gaat, dan is Nederland wel bereid om een gift te geven, omdat dat denk ik financieel beter is of economisch beter is.
Na heel veel druk uitgeoefend te zijn binnen de Europese Unie. We zijn natuurlijk niet vergeten hoe de Italianen een grote advertentie in een of andere Duitse krant hebben geplaatst met een vinger naar Nederland van Duitsland, wees niet zo egoïstisch zoals Nederland binnen de Europese Unie zich opstelt. Dus er is best wel internationaal druk geweest hierop voordat Nederland tot die beslissing kwam en ook excuses heeft aangeboden voor de houding binnen de Europese Unie.
Dus jij zegt dat de reden waarom Italië een gift krijgt is omdat ze genoeg druk hebben uitgeoefend En dat de reden waarom de eilanden nog de leningen aangeboden krijgen, om het maar zo te zeggen, is omdat er nog niet echt een reden is om dat in een gif te doen.
Nee, ik denk dat de consequenties voor Nederland veel minder heftig zijn dan bijvoorbeeld binnen de Europese Unie. Ik denk dat als je binnen de Europese Unie je op een bepaalde manier opstelt, dat ook in zekere zin meer druk kan zijn vanuit Duitsland of andere landen die ook hun steentje moeten bijdragen. Dus dat kan, maar je merkt wel dat binnen het Nederlands Koninkrijk de eilanden toch een kleinere stem hebben wat dat betreft. En de eilanden zijn al jarenlang voor de coronacrisis al afhankelijk financieel vaak van Nederland. Dus dit is niet iets wat nieuw is. Dit zijn eigenlijk gebieden die financieel voor deze crisis al heel slecht lagen en continu door Nederland op de vingers werden getikt om hun begrotingen op orde te krijgen.
Ja, je zou ook, ik snap best dat met Italië dat er dan heel veel druk vanuit Europa komt, maar zou je ook niet kunnen stellen dat misschien Nederland een historische druk moet voelen om de eilanden op dit moment echt te helpen door middel van een gift? Gewoon door ons verleden met de eilanden? Dat is een ander soort vorm van druk, maar dat moet je echt zelf voelen.
Nou, niet alleen door het verleden, maar ook eigenlijk door de afspraken die zijn gemaakt in het Koninkrijksstatuut. Want het is inderdaad wat je zegt, als we het hebben over giften en leningen en een soort van geste, alsof het iets een aardigheidje is wat je doet. Hè? We zeggen vaak, we denken aan de eilanden, zeggen we in Nederland. Maar het denken aan de eilanden is niet hoe noem je zoiets, iets vriendelijks wat je er nog bij doet. Het is eigenlijk bijna een verplichting binnen het Nederlands Koninkrijk om rekening met elkaar te houden. Ik las een oud interview uit 2017 met Paul van Bomeneert. Het is een hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En in 2017 zei hij in een interview in Trouw dat Nederland eigenlijk geen keuze heeft als het gaat om het bieden van hulp. En hij zei, niet alleen is Nederland, maar alle landen in het Koninkrijk hebben de verplichting om elkaar te helpen. Een van de pijlers van het statuut, waarin dus de spelregels voor het Koninkrijk staan, is bijvoorbeeld paragraaf 3. En daaruit blijkt dus dat in tijden van rampen en nood deze landen elkaar moeten bijstaan. Ze moeten overleggen, ze moeten samenwerken, ze moeten elkaar bijstand verlenen. En dat is heel normaal dus. Dat is helemaal niet iets van, we denken aan jullie en we doen ons best om jullie tegemoet te komen. Het is een verplichting volgens Bomeneert dat deze landen met elkaar rekening houden. En Nederland is wat dat betreft met 17 miljoen inwoners het grootste, welvarendste partner in het Koninkrijk. En daar wordt dus het meeste van verwacht.
Ja, ja, en dat is, en die paragraaf 3, die waren we ook tegengekomen voor deze aflevering. Dat is een artikel 36. Daarin staat dus letterlijk: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten verlenen elkander hulp en bijstand.
Juist.
Daniel zei daarna, dit is het kortste artikel wat ik ooit heb gelezen.
En ook het meest vaagste eigenlijk in die zin. Want onder welke voorwaarden? Juist, hoe bied je hulp?
Ja, wat is hulp? Wat is bijstand?
Want eigenlijk is het nu, we bieden hulp en bijstand, maar onder voorwaarden.
Exact. Ja. En is dat verkeerd of is dat goed? Ik bedoel, hulp en bijstand in de vorm van een lening. Als een goede vriend bij jou voor de deur staat en zegt, hey Daniel, of iets, ik red het deze maand niet. En je geeft die, zeg je, nou, hier heb je €100. Hoef je pas over 2 maanden terug te betalen. Ja, zou je ook kunnen interpreteren als hulp. Tenzij je weet dat die goede vriend helemaal geen geld heeft en nog meer schulden heeft dan ooit. En dan moet je je wel af gaan vragen of dat wel goede hulp is.
Ja, dan moet je het toch over nadenken of je het kan geven.
Of je het überhaupt inderdaad ook kunt geven. Ja. Dat is ook een hele goede vraag.
Daar zit ik nu ook over na te denken. Want even een paar stappen terug. Dus de colleges die gaven eigenlijk het financiële advies dat er niet geleend moest worden.
De hele tijd als ik colleges hoor, dan denk ik gewoon aan mensen die naar de UvA gaan.
Noem het gewoon toezichthouders of adviseurs. Ja. Kan ook. Financiële adviseurs in het Koninkrijk.
De financiële adviseurs in het Koninkrijk die hadden afgeraden een tijd geleden dat er geleend moest worden aan de eilanden. Ja. En de reden daarvoor lijkt mij dat het financieel daar niet zo voor spoedig gaat. Dat je kan verwachten dat die leningen worden terugbetaald.
Exact.
Dus waarom zou je dan nu, wanneer het economisch juist heel slecht gaat, dan zeggen van, oh, laten we dan nu wel een lening doen. Want nu is er al helemaal geen vooruitzicht dat het terugbetaald kan worden. En helemaal geen kans om eventueel dat af te betalen. En snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap precies wat je bedoelt. En dat is ook de grootste issue op dit moment. Mensen hebben echt zoiets van, hoe kun je dit doen? Want Nederland die plakt dus wel daaraan vast van, nou, je hoeft die lening pas over 2 jaar af te lossen. Klinkt coulant, maar we weten dus allemaal dat lenen geld kost. En als we kijken naar die slechte economische situaties op de eilanden, dan is het echt nog maar de vraag of ze dit ooit te boven gaan komen. Maar
welke pannenkoektoezichthouder zegt dan dat dat een goed idee is?
Yo, ik ben ook heel benieuwd naar. Maar dat is, nee, maar even terugkomen daarop. Ik kan er heel grappig over doen. Maar het is natuurlijk wel bizar. Want, en dat vind ik niet alleen bizar en jullie ook niet. Maar dat vonden ze binnen dat college zelf ook. Want, okay, ik ga nu een kleine fitty die ze dus binnen zo'n college hadden. Dus op een gegeven moment komt dus die brief naar buiten vanuit een van deze toezichtcolleges. Financiële adviseurs voor Titia. In die brief wordt dus aangeraden aan minister Knops en de Rijksministerraad van, geef deze eilanden absoluut geen gift, maar een lening onder deze voorwaarden, et cetera. Vervolgens zijn er 3 leden van deze commissie, toevallig leden van Sint Maarten, Aruba en Curaçao, die aan de bel trekken en zeggen, wow, wacht eens even. Wij zijn het helemaal niet eens met deze brief, met dit advies. Want in dit advies zijn onze bevindingen en onze visie niet meegenomen. Dus wat blijkt, dat zij zeggen, wij vonden juist heel erg belangrijk dat er rekening zou worden gehouden met de persoonlijke situatie van de eilanden. Dat er rekening zou worden gehouden met dat deze eilanden zo slecht eraan toe zijn dat ze zo'n lening nooit terug zouden kunnen betalen. Wij opten juist voor een gift en niet voor een lening of een gedeeltelijke gift. En dat is niet meegenomen. Dus je ziet dat binnen zo'n adviesgroep, dat daar dus ook verschillen van mening in staan. Dus je kunt spreken van een omstreden advies in dit geval. Waar Nederland dan toch, Den Haag dan toch het advies heeft aangenomen. En dan daarmee als zijnood van ja, maar ze hoeven het pas over 2 jaar terug te betalen.
Oké, dan wil ik nu even gewoon om, dan kunnen we het zo weer hebben over de financiën. En dan wil ik nu even midden in deze aflevering een award uitreiken. Aan, niet aan jou, sorry. Aan Sylveria Jacobs. Zeg ik dat goed?
Sylveria Jacobs. Ja, dat zeg je goed. Ja, absoluut.
Dus, dat is de winnares van de Gouden Lockdown Speech. Mm. Ja, dat is zojuist in het leven geroepen door Politicia podcast. Want Sint Maarten,
Politicia maakt graag zelf awards.
Ja. Ja, Sint Maarten is dus zijn eigen land en heeft dus een eigen premier. Sinds afgelopen november is dat Sylveria Jacobs. Ze was al meerdere malen minister van onderwijs, sport en jeugd en cultuur. En ze is partijleider van een van de grootste politieke partijen van Sint Maarten, National Alliance. Hun motto is always progressing. En een paar dagen geleden verscheen er een video van Sylveria Jacobs waarin ze haar volk toesprak over de coronacrisis. Het gedeelte van de speech waarin ze een halt oproept voor alle niet-essentiële tripjes en bewegingen en dingen die mensen gaan doen, dat is dus helemaal viraal gegaan online. Vooral omdat vergeleken veel andere leiders van landen ze dit zeer direct, streng en duidelijk vertelt. En dat geeft mensen denk ik toch een veilig gevoel. En daardoor is dat gewoon een leuke, een fijne speech om even te luisteren. Als je niet weet, als je toch weer de hele tijd zin hebt om naar buiten te gaan, luister dan even naar deze speech.
Simply stop moving. If you do not have the type of bread you like in your house, eat crackers. If you do not have bread, eat cereal. Eat oats. Sardines. You're supposed to have a 2-week supply for hurricane. And at the beginning of this, I said, prepare your disaster kit as if you would for a hurricane. That meant some people went out and buy toilet paper and water. The water's not going to stop. The toilet paper is still in the stores. What you need is food. You need to ensure that you have food, because if I have to take everybody who is saying that at least 50%, shut it down completely, regardless, food will also not be possible for 2 weeks for you to buy. because the workers in the food market will also have to stay home. Keep that in mind. But do not run to the supermarket today to buy for a month. As I said, buy for 1 to 2 weeks. I will allow the supermarkets to be open for the rest of the week. Come Monday, my proposal is that we do a staggered approach whereby a segment of the population will be allowed to move while the rest stays.
De winnaar van de gouden lockdown speech, die gaat naar Soferia Jacobs.
Yay.
Wat een speech, hè? Nou, maar ik dacht ook, er zijn toch ook maar 2 IC-bedden in Sint Maarten, las ik ergens.
Nou, er zijn inmiddels, heeft Defensie vanuit Nederland een noodhospitaal daar opgezet. Dus er zijn allemaal hulpgoederen naartoe gevlogen. En dan nog is het heel zwaar hoor, want we zijn natuurlijk niet de orkaan vergeten, orkaan Irma uit 2017. En ik vind de speech van Soferia Jacobs ook heel erg duidelijk. Mm-hmm. En inderdaad. Maar aan de andere kant denk ik dan de hele tijd, ik kan er niets aan doen, maar ik denk de hele tijd van ja, het is makkelijk zeggen, ja, niet inslaan voor 2 weken, niet inslaan voor een maand, et cetera. Maar het rottige is, op Sint Maarten kunnen heel veel mensen niet eens voor 1 dag een normaal boodschappen doen. Dat geld hebben ze gewoon niet. Dus er is onwijze armoede daar. En
het is een beetje, let them eat cake. Sla in voor 2 weken. Ja, dat je denkt, maar dat kan dat niet. Ja.
Nee, het is voor heel veel mensen echt gewoon onmogelijk om überhaupt een week normaal door te komen. En dat vind ik dan wel een beetje. Ik weet dat zij ook extra voedselpakketten uitdelen daar. Okay. Maar het is wel. Sint Maarten, daar maak ik me echt heel veel zorgen over.
Ja, ook dat nieuws wat je net vertelde van die alcoholshops die dichtgaan. Wat dus wel een goede maatregel is, denk ik. Ik weet niet hoe dat zijn uitwerking biedt, maar er worden wel maatregelen genomen.
Ja, natuurlijk. Er worden zeker maatregelen genomen. Maar je merkt wel dat het continu heel fragiel is. Want zo is het op dit moment op Sint Maarten zo dat ze nu geen testen meer kunnen uitvoeren. Dat begrepen we gisteren. Dat ze daar dus moeite nu hebben met testen. En dat het onbekend is wanneer er wel weer testen kunnen worden uitgevoerd. Terwijl juist de belofte was aan al deze eilanden, vanuit Nederland ook. Jongens, jullie kunnen voldoende testen uitvoeren zo snel mogelijk. Juist omdat deze kleine gebieden dat zo snel nodig hebben. En op Sint Maarten de situatie met de dag steeds spannender en moeilijker lijkt te worden.
Ja.
Ja, dit is het dus eigenlijk. Het is geen gezellig onderwerp inderdaad.
Nee.
Het is een enorm. Het is, weet je, aan de ene kant is het goed dat er leiders zijn die duidelijk zijn. Die nu ook hun bevolking echt ervan overtuigen dat ze nu echt serieus met deze maatregelen om moeten gaan. Want dat is een hele lange periode niet zo geweest op het einde. Maar aan de andere kant hebben ze ook maar zo weinig en beperkte middelen om hun bevolking te beschermen. Dus het is zo tweeledig. En wat dat betreft ook zo frustrerend om hierover te praten.
Ja, want legt dit zeg maar eigenlijk alle problemen bloot die er al waren? Denk je dat
absoluut, absoluut.
Is er een mogelijkheid dat er iets positiefs uit zou komen? In de zin van dat het dus nu nog duidelijker wordt. Wat je net al zei over die lening waar ik het net over had. Van het ging al niet goed.
Ja, absoluut. Zeker.
Dat wordt nu extra eigenlijk uitvergroot.
Ja, want als je kijkt naar de coronacrisis over de hele wereld, dan is iets wat ik ook heel veel online voorbij zie komen. Nu worden de ongelijkheden duidelijker dan ooit. En als dat wel duidelijk wordt, dan is het ook wel in het Nederlands Koninkrijk. Hoe ongelijk we met elkaar verbonden zijn. Hoe ongelijk het is op de eilanden zelf. En dan hebben we het ook over de regeringen op de eilanden zelf. Bijvoorbeeld in Curaçao, waar de gevolmachtigde minister afgelopen donderdag zei tegen Caribisch Netwerk. Er gaat niemand met honger naar bed. Wij zorgen dat iedereen eten krijgt. Er is geen honger op Curaçao. Nou, mensen werden gek. Want als er iets is op Curaçao, dan is er een enorme ongelijkheid en armoede. Daar kan zo'n minister eigenlijk niet aan voorbij gaan. En natuurlijk worden er dus voedselpakketten uitgedeeld. Maar die coronacrisis zorgt er nu voor dat heel duidelijk wordt hoe ongelijk het verdeeld is, hoe slecht we onze zaakjes op orde hebben. En dat er echt samenwerking nodig is. Veel sterkere samenwerking dan voorheen.
Hoe zit het met de medische hulp? wordt dat... je hebt net al een beetje verteld van... er zijn dus extra bedden wel naar Sint Maarten gebracht. En er is in Bonaire een ziekenhuis waar patiënten naartoe worden gebracht. Dus dat is een soort samenwerking binnen die eilanden. Hoe ze dat oplossen.
Mm-hmm, mm-hmm.
En krijgen, daar wordt wel dus steun van Nederland naartoe gebracht, ook medisch?
Ja, dat klopt. Nederland is daar heel druk mee bezig. Dus die noodhulp, die is er zeker. Hè? Hoe gaan we om met het tekort aan IC-bedden? Hoe zorgen we dat er meer beademingsapparaten die kant op gaan? Dus dat wordt allemaal gedaan. En dat is in samenwerking met Defensie. Dat is een noodhulp. En als het gaat om bijvoorbeeld testen, dan heeft Nederland ook gezegd van laten we vooral op die eilanden zorgen dat die testen voor corona sneller kunnen worden uitgevoerd.
Ja,
dat gebeurt.
Meer op lange termijn is het.
Ja, op langere termijn ga je het merken. Dus nu hebben we bijvoorbeeld, om je maar even een inzicht te geven op Bonaire, komt er na het paasweekend een COVID drive-thru. Daar kun je dus met je auto doorheen rijden en je laten testen op corona. Dus niet voor fastfood, maar dus een corona drive-thru. Ja. Dus,
ik heb daar wel filmpjes van gezien op Twitter inderdaad. Van, ik weet niet, in Spanje of zo hadden ze dat ook al. Ja, staan er van die mensen in van die marsman pakken helemaal klaar. En dan doe je je raampje open en dan gaat er...
En dan ga je.
Stik naar binnen.
Ja. Daar ga je. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk een heel goed en mooi initiatief. Zeker ook op Bonaire, omdat daar is nog geen besmetting. En ze willen dus wel echt duidelijk krijgen of het virus nou wel of niet aanwezig is op Bonaire. En daarmee kun je dus sneller actie ondernemen. Dus dat is een medisch iets wat Nederland dus ook, waar Nederland ook aan bijdraagt. Want dat moet ook wel, want dit is een gemeente van Nederland. Maar nou krijgen we dus op Sint Maarten weer te horen dat er sinds vrijdag niet meer kan worden getest op corona. Omdat er volgens diezelfde premier Jacobs geen testen dus meer zijn. En dat ze ook niet weet of er wel nieuwe testen binnenkomen. En dat zijn wel weer zorgwekkende dingen. Omdat op Sint Maarten dus, ja, voor zover bekend, zijn 50 mensen besmet geraakt. En 9 mensen al overleden aan de gevolgen van corona.
Echt veel.
Dat is heel veel. En ja, dat weet je, dus aan de ene kant heb je natuurlijk wel die medische hulp en medische samenwerkingen enzovoort. Maar als je kijkt naar de infrastructuur die daaronder ligt en dat je dus bijvoorbeeld op Sint Maarten als mensen in isolatie moeten gewoon huizen hebben waar de badkamer amper in orde is, waar je buiten naar de wc moet, waar er helemaal geen sanitaire voorzieningen zijn op een goede manier in alle wijken. Ja, dan kun je natuurlijk wel die pleister hebben, maar er moet ook daaronder natuurlijk iets gaan veranderen. En dat is niet van de een op de andere dag.
Klinkt als zo'n gigantisch project.
Ja.
Ik probeer nu, terwijl je aan het praten bent, te denken van oké, hoe zou zoiets kunnen worden opgelost? En het heeft zoveel facetten en er zijn zoveel dingen waarop het dus nu, zeg maar, waar het op misgaat. Hoe pak je dit aan?
Ja, het is vergelijkbaar met dat je dus echt heel lang je kast niet hebt opgeruimd. En in één keer komt er visite langs of gebeurt er iets. En je hebt net iets nodig uit die kast en alles flikkert eruit. En je bent in één keer word je geconfronteerd met je eigen achterstallige onderhoud. Dat is
precies.
Het gewoon.
Over de BES-eilanden.
Ja.
De Westeilanden, dat zei je in de vorige afleveringen, dat zijn dus bijzondere gemeenten.
Mm-hmm.
En toen hadden we het erover, toen kwam er eigenlijk op uit dat het eigenlijk een soort van wordt gezien als een soort van ontwikkelingsgemeenten. Mm-hmm. Dus het zijn nog geen volwaardige gemeenten, zoals een gemeente in Nederland.
Mm-hmm.
Sorry als ik mijn woorden helemaal verkeerd kies, maar ik hoop dat je snapt wat ik bedoel.
Ja, tuurlijk.
En hoe is het, zeg maar, kunnen de BES-eilanden nu, zeg maar, op dezelfde hulp rekenen als een gemeente in Nederland? Want we hadden het toen ook in die aflevering hierover. Dat is bijvoorbeeld een van de redenen waarom zij zich verbonden aan Nederland, was de hoop op bijvoorbeeld een sociaal minimum, betere zorg. Eigenlijk de...
Ja, want... Ja, want dan moeten we nog even goed zeggen dat in 2010 toen zijn de BES-eilanden, die hebben er dus voor gekozen om onderdeel te worden van Nederland en Aruba, Curaçao en Sint Maarten, dat zijn aparte landen geworden. Nee, dat klopt niet.
Nou, jawel, het klopt wel. Kijk, de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die mochten dus in verschillende referenda, mochten ze hun positie binnen het koninkrijk kiezen. En ja. Uiteindelijk konden ze dus kiezen of we worden een bijzondere gemeente, of we worden onafhankelijke landen, net zoals Curaçao en Sint Maarten en Aruba en Nederland, of ja, of iets anders. Maar goed, ieder eiland had dus een scala aan keuzes. En Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben er dus voor gekozen om een gemeente van Nederland te worden. Daar moet ik wel eens kanttekening bij zetten dat toen zij die keuze maakten, het voor deze eilanden nog helemaal niet duidelijk was wat dat dan in zou houden, zo'n bijzondere gemeentepositie. Ja. En pas later is dat duidelijk geworden en daar zijn die eilanden niet allemaal heel erg tevreden over. Want het bleek dat er allemaal haken en ogen aan die positie zaten. En dat was niet de bedoeling.
En nu in coronatijd, is het een voordeel om nu een bijzondere gemeente te zijn?
In tegenstelling tot een land.
Ja, precies. Nou, aan de ene kant wel. Je zou kunnen stellen, in deze zin wel. Aan de andere kant hebben de eilanden natuurlijk mee dat ze heel weinig besmettingen hebben. Dat ze al heel snel de boel onder controle konden krijgen door zich af te sluiten, het luchtruim. Want dan gingen geen direct de vluchten naar Saba en Sint Eustatius gaan altijd via Sint Maarten. En Bonaire heeft dat ook snel al stopgezet. Maar aan de andere kant merk je wel dat zij nu ook wel zeggen van ja, we hopen wel dat de voorzieningen en de maatregelen hetzelfde zijn zoals in Nederland. Want als je bijvoorbeeld naar de maatregelen kijkt die nu worden genomen met betrekking tot subsidies enzovoort, hè, voor ondernemers in de bijzondere gemeentes, die zijn wel vergelijkbaar met Europees Nederland. Want bedrijven die dus door de coronacrisis bijvoorbeeld 20% of meer aan omzet verliezen, die krijgen dus 3 maanden lang financiële steun om dus die lonen te kunnen doorbetalen. Ik weet niet hoe dat in Nederland is, maar er wordt dus gesproken dat dat vergelijkbaar is. Daar kunnen werknemers ook gebruik maken van een noodregeling. Zijn ze verplicht om hun personeel in dienst te houden? En moeten ze dus mensen voor 100% door blijven betalen? Dat moet allemaal. Aan de andere kant zijn al die bedrijven enorm afhankelijk van toerisme, wat er dus niet is. Dus ze zitten wel in een heel raar pakket. En ja, dat maakt het heel moeilijk. Veel mensen werken op nulurencontracten, hebben een tijdelijk contract. Je ziet dat er veel ontslagen zijn gevallen al daardoor. Ook al mocht dat niet, maar is het wel gebeurd. Omdat ze dan zeggen, ja, je zat in je proeftijd of je hebt een nulurencontract, dus we bieden je nu niks meer aan. Dus dat heb je dan weer wel. Maar even terugkomend op jouw vraag, Daniel. Ja, het lijkt erop dat op dit moment het handiger is om een gemeente van Nederland te zijn dan een zelfstandig land binnen het Nederlands Koninkrijk. Als we puur kijken naar het financiële aspect en de steun.
Zullen we het nog even hebben over Europa?
Ja, is goed.
Binnen Europese besluitvorming worden de BES-eilanden of de bijzondere gemeenten wel meegenomen. Want Nederland is lid van de Europese Unie. Mm-hmm. Als ik het goed zeg.
Ja.
Nee, ik weet dat ik dat goed zeg, dat Nederland lid is van de Europese Unie. Wow.
Ik denk dat de Italianen daar ook mee eens zijn.
maar bijvoorbeeld Aruba, Curaçao en Sint Maarten, die staan helemaal niet op de radar van Europa. Mm. Neem ik aan.
Nah.
Omdat het Koninkrijk niet verbonden, maar Nederland wel met Europa.
Nee, ze hebben gewoon. Dat is niet. Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat klopt inderdaad. Dus de eilanden zijn vanzelfsprekend omdat ze onder Nederland vallen. En in die zin, dus de BES-eilanden, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zijn inderdaad automatisch ook binnen de Europese Unie verbonden. Maar dat geldt ook wel voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten hoor. Want die worden dus aangemerkt als LGO's, met andere woorden landen overzees. En die horen dus bij dat Nederlands Koninkrijk. En omdat het Nederlands Koninkrijk weer bij de Europese Unie hoort, vallen zij daar ook in. Alleen is het niet zo vanzelfsprekend. Dus er moet iemand binnen de Europese Unie zich daar wel hard voor maken. En dat is het ook ten tijde van orkaan Irma. Is er bijvoorbeeld in 2017 vanuit een fonds in de Europese Unie ook 7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor hulp. Dat is veel minder bijvoorbeeld, want vanuit Den Haag werd er toen 550 miljoen euro beschikbaar gesteld voor hulp. Maar dat is dat is alleen als Nederland zich daar ook natuurlijk sterk voor maakt. Dus Nederland moet daar op een of andere manier ook mee bezig zijn. En als je kijkt naar hoe Nederland nu in de hele debakel met Spanje en Italië binnen de Europese Unie, hoe zij daar nu in zitten en hoe het geld binnen de Europese Unie dus wordt verdeeld, dan zie je dat Nederland als rijk land bijvoorbeeld veel minder krijgt dan landen zoals Polen, Spanje of Italië. En de vraag is dan, hoeveel geld gaat Nederland dan weer vrijmaken vanuit de Europese Unie voor de eilanden? En daarin moet je continu dat op de kaart blijven zetten. En,
daarom is ook goed dat Samira Raffaella eigenlijk het Europees parlement is.
Nou, daar sprak ik dus afgelopen weekend mee. Samira Raffaella is inderdaad van D66 en is Europarlementariër. Zelf heeft ze ook roots op de eilanden.
Gast in aflevering 2 van Corona Special Politicia over Europa.
Heel goed, heel goed. Dus goed om eventjes misschien even na te luisteren. Want heel lang hebben de eilanden helemaal niet zo'n sterke vertegenwoordiging gehad in de Europese Unie. En Samira Raffaella heeft dus eigenlijk gezegd tijdens haar campagnetijd dat ze zich sterk wil maken en hard wil maken voor de eilanden binnen de Europese Unie. Omdat er zoveel geld ligt waar de eilanden ook gebruik van kunnen maken in die zin. En dat vaak niet weten.
Er moet gewoon representatie zitten.
Exact.
Bijvoorbeeld het EP.
Ja. En zij is daar dus nu mee bezig om in Brussel geld vrij te maken. Ze heeft een soort van coronaresolutie. Het is een soort van motie. In het Europees Parlement heeft ze neergelegd voor hulp. En samen met haar Franse collega, want Frankrijk heeft ook veel van dit soort gebieden overzees, is zij zich dus daarvoor aan het inzetten. En ik vroeg haar ook van, ja, maar hoeveel kans maak je daar nou mee? Weet je, want we hebben het nu over een soort van meningsverschillen binnen de Europese Unie als het alleen al gaat om geld bieden aan Italië, Spanje, et cetera. Ja. Alsof mensen nu ook zich druk gaan maken over die eilanden die helemaal onderaan die ladder hangen. En toen zei ze, ja, 50-50, maar we zien dit wel als een plicht op dit moment. En het is ook een blinde vlek binnen de Europese Unie. Dus dit is hun enige manier om dit op de kaart te brengen. Dus ja, dat moeten we dan gaan afwachten.
Zijn er politici in Nederland die dus niet in het Europees parlement, maar die bijvoorbeeld in de Tweede Kamer zitten die zich hard maken voor voor de eilanden?
Ja, je hebt bijvoorbeeld Antje Diertens. Zij is volgens mij van D66. Zeg ik dat goed? Ja, zij is van D66. En zij maakt zich heel erg hard voor de eilanden. Wat ik wel interessant vond aan Antje Diertens was dat zij al in het begin van deze crisis, toen nog niemand het over de eilanden had, dat zij een videootje thuis had opgenomen met een boodschap aan de eilanden. We denken aan jullie. We zijn er voor jullie. We willen dat er ook rekening met jullie wordt gehouden. Enzovoort, enzovoort. Dat is best opvallend. Zij is ook degene die vaak in de Tweede Kamer ook voor deze eilanden eigenlijk aan de bel trekt. Dus ja, dat merk je wel. We hebben natuurlijk ook Raymond Knops van VVD, die minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is. Dus die is daar natuurlijk mee bezig, maar dan vanuit de portefeuille. Ronald van Raak van SP is ook altijd heel erg druk met de eilanden. Met name als het gaat om corruptie eigenlijk. Maar praat ook mee over dit soort dossiers. Dan heb je André Bosman van de VVD, die dit ook in zijn portefeuille heeft. En dan ook vaak.
En als er iemand het in zijn portefeuille heeft, dan betekent het eigenlijk dat iemand het dus toegewezen heeft gekregen. Dus wellicht niet uit eigen initiatief er heel erg mee bezig is, maar omdat het een taak is.
Omdat het een taak is en omdat daar.
Kan het ook wel zijn, kan ook wel eigen interesse bij zitten. Maar
juist. Dus in het geval van André Bosman en Raymond Knops is dat inderdaad vanuit een taak. Vanuit Antje Diertens is dat. Ja, dat is een van haar onderwerpen waar ze zich heel erg druk over maakt. Heeft misschien ook wel weer te maken, want zij vergelijkt het altijd met Groningen. En dat zij daar zich ook druk over maakt, hoe dat vaak de mensen daar vaak worden vergeten door Den Haag. En die vergelijking trekt ze ook heel vaak met de eilanden.
Is er iemand die nog iets kwijt wil over ik voel me zo'n juf, die nog iets kwijt wil over de eilanden? Een onderwerp wat we nog even moeten bespreken voordat we af gaan ronden.
Nou,
Nou, misschien... We zitten nu niet in één ruimte, dus ik kan jullie niet goed jullie lichaamstaal checken.
Ja, ik ben heel enthousiast, maar Daniel, misschien heb jij ook wel wat. Dus ik wil niet heel erg voor mijn beurt spreken of zo.
Nee, ik heb niet echt meer iets. Oh. Nee, dus jij mag.
Ja, mag ik? Mag ik? Oké. Okay. Ja. Nou, omdat we het best wel heel veel hebben over ongelijkheid, over hoe raar dit systeem eigenlijk in elkaar zit binnen ons Nederlands Koninkrijk, denk ik dat het ook wel belangrijk is om even te kijken naar een mindset op de eilanden zelf. Wat ik heel erg bijzonder heb gevonden in de afgelopen dagen zijn de kleine initiatieven vanaf de eilanden, en dan met name onder de jonge generatie, die steeds meer zeggen van we moeten een andere mindset hebben als het gaat om de toekomst van onze eilanden, en dan met name niet meer op één paard wedden. Dus niet meer alleen dat toerisme, niet meer alleen maar dat dienstbare naar het buitenland toe. Maar we moeten landbouw hebben. We moeten kennis hebben op onze eilanden. We hebben zoveel meer dan alleen maar mooie stranden. We hebben ook zoveel kennis in huis. Dus ik vond dat wel een hele mooie en interessante beweging.
Zag ik hier ook een artikel voorbij komen op het Caribisch Netwerk?
Ja.
Hierover?
Ja, klopt.
Oh, dan ga ik die wel even linken in de show notes. Ja. Dat artikel.
Het onderdeel Kidakas heet dat. Dat betekent in het Papiaments is dat blijf thuis. Nou, daar zijn een groep jonge eilandbewoners zijn daarin samengekomen om dus na te denken over de toekomst ook. Maar je ziet ook wel dat de eilanden onderling ook steeds meer naar wat creatievere manieren aan het kijken zijn hoe ze zichzelf kunnen gaan onderhouden. Ik vind dat wel mooi.
Ja, want het is ook wel, want ik had ook nog ergens inderdaad opgeschreven van, want ze leven nu vooral op toerisme. Wat is daar de toekomst van? Maar ik dacht, die vraag durfde ik niet meer te stellen.
Oh, dat is wel.
Ik weet niet meer zo goed wat daar dan het antwoord op moet zijn, weet je wel. Dat is waar. Dus dit klinkt goed.
Ja, het is toch fijn dat je vanuit jezelf toch dit soort bewegingen ziet ontstaan. Ja. En ik hoop ook echt van harte, want als we nu kijken bijvoorbeeld naar de raffinaderij op Curaçao. Nou, een onwijs vervuilende factor op dat eiland wat binnenkort afloopt. Ja, laat daar dan iets voor in de plaats komen wat het eiland zelf opbouwt. En niet alleen maar geld bijdraagt aan landen daarbuiten.
Dankjewel Natasja voor deze afleveringen, voor al je antwoorden en al je informatie.
En je positieve einde.
En je positieve einde.
Dankjewel voor je positieve einde.
We moeten de serieusheid natuurlijk niet verbloemen van het onderwerp, maar het is toch ook altijd fijn om te kijken wat er vet is aan de eilanden.
Ja.
Nou, en dan absoluut. Wil ik Daniel nog even bedanken voor de superieure audio-kwaliteit van deze aflevering. En ik wil mezelf even bedanken voor al het werk wat ik hierin stop. Niet te doen. Ik wil Soferia Jacobs bedanken voor de manier waarop ze ons allemaal toesprak, duidelijk. Ik ben direct gestopt met brood eten. Ik heb alleen nog maar crackers in huis.
Ja, en jullie helpen ons door je te abonneren. Of berichten achter te laten in de iTunes Store. En als doe je dat, daar, vinden we heel leuk.
Als je daar nou geen zin in hebt om je te abonneren of een review achter te laten, dan kan je altijd ook nog tegen je moeder, je huisgenoten of tegen alle mensen die voor kleine boodschappen naar de supermarkt gaan zeggen: If you do not have the type of bread you like in your house, what must you do? Nou, Daniel?
Eat crackers.
Ja, precies. Crackers eten. En terwijl je dat doet, kan je dus naar die nieuwste aflevering van Politicia luisteren. Dat is een corona special. Die gaat over hoe het nu zit met het Caribische deel van ons koninkrijk. Mega interessant.
Doei!
Oké, doei!